Je luistert naar FBS Talks, de podcast compleet voor en door de leden van FBS met als doel om jou te informeren en te inspireren door middel van verhalen van onze studenten. Wat maken zij mee? Je hoort het in FBS Talks.
Mijn naam is Stijn de Ridder en naast mij zit Jasper Hofs. Wij zijn de host van vandaag en vandaag gaan wij in gesprek met Vincent van Riel. Vincent is in september 2017 in het vliegtuig gestapt en is maar liefst 6 maanden verhuisd naar Tokio voor zijn stage. Hoe cool is dat? In deze aflevering van FBS Talks kom jij veel meer te weten over waarom Vincent nou heeft gekozen voor Tokio en waarom hij überhaupt de stap heeft gemaakt om naar het buitenland te gaan. Vincent, welkom. Hoe is het?
Dankjewel. Ja, heel leuk dat ik hier ben. Bij mij gaat het goed. Ondanks de coronacrisis werken we allemaal vanuit huis. Maar bij mij gaat het hartstikke goed.
Fijn. Is het een beetje te doen daar thuis? Of,
Ja, ik ben met afstuderen begonnen sinds kort. En ik heb goed contact met mijn begeleider vanuit zowel Saxion als Topicus. Het bedrijf waar ik afstudeer. Het informele contact maakt het ook heel erg makkelijk om zaken op te pakken. Dus dat gaat redelijk de goede kant op.
Nice, oké. Dus je bent nu bezig met het afstuderen. De laatste fase van je opleiding. En vertel eens wat meer over je persoonlijke achtergrond. Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Wierden. Op dit moment ben ik 24 jaar. En ik heb voor FM gekozen, omdat ik, heel cliché, ik heb de vooropleiding gedaan op het MBO, facilitair leidinggevende. Toen zei mijn mentor van die opleiding, die zei, goh, waarom ga je niet ook doorstuderen? Want daar twijfelde ik eerst over. En toen heb ik heel veel meeloopdagen gehad, onder andere bij Facility Management hier in Deventer. En toen was ik vrij snel verkocht. Dus toen ben ik doorgegaan. En het klinkt heel gek, maar Facility Management of FM is ook wel een hobby. Ik doe het heel graag. Ik ben ook echt heel erg van mening als je iets, als je naar school gaat met tegenzin, of je gaat elke dag met tegenzin naar school, dat je dan niet op de juiste opleiding zit. Gelukkig is dat bij mij niet het geval. FM is wel een deel van een hobby. Daarnaast sport ik graag, ben ik veel bezig met bootcampen. En verder op dit moment ligt het allemaal een beetje plat. Want ik werk nog in de horeca, maar dat staat op een laag pitje nu.
Ja, begrijpelijk natuurlijk. Ja. Oké, hartstikke interessant. Nou, wij beginnen deze podcast altijd met een openingsvraag. Dit is een openingsvraag die we ook gaan stellen aan elke respondent, om het maar zo even te noemen. En Vincent, wat is jouw grootste ambitie?
Wat is mijn grootste ambitie? Dat is een goede vraag. Ik zou zeggen een leuke baan, vooral een uitdagende baan. En liefst ook in het buitenland. Wierden, Nederland, Deventer is mij iets te klein. En ook een baan waar ik veel voldoening uit haal. Klinkt allemaal heel cliché, maar ik denk als je een leuke werkgever of een leuke baan hebt, dat je daar heel veel, of dat ik daar heel veel voldoening uit kan halen. En juist in het buitenland vind ik dat heel erg mooi om te zien. Dan zie je ook heel erg wat de cultuurverschillen zijn. Dus dat trekt mij heel erg aan het buitenland.
Ja, mooi dat je dat ook zegt, dat voldoening eruit halen. Ik denk dat dat ook wel heel erg belangrijk is, inderdaad. En mooi dat je dat zegt, want nu kunnen we een mooi linkje maken naar eigenlijk het onderwerp van vandaag. Ja. Namelijk, jij bent naar Tokio.
Ja, wow. Dat klopt. Ja.
Waarom überhaupt een buitenlandse stage? Hoe ben je erop gekomen?
Waarom een buitenlandse stage? Kom ik wel heel veel terug op mijn vooropleiding op het MBO. Daar heb ik ook een stage gelopen in het buitenland. Dat was in Londen. En het is me toen zo goed bevallen.
Dus je bent ook al een half jaar naar Londen geweest, toch?
Ja. Okay. Ja, dat vond ik. Ja. Ja. Maar nou, natuurlijk is Londen een stuk dichterbij en een stuk toegankelijker dan Tokio is. Ja. En hoe kwam ik bij Tokio? Nou, halverwege het eerste jaar van FM kwam ik erachter dat je naar het buitenland kon. Nou, dat wilde ik wel heel graag. En dan wilde ik graag deze keer naar een grote stad in Azië ergens. China sprak mij niet heel erg aan, maar er waren wel veel mogelijkheden. Vooral in Hongkong en Peking, daar zaten reële opties. Maar dan kom je vaak in een hotel terecht. En ik heb weinig met het hotellerie leven, weinig met, ja, dan zou je als, vaak zie je in hotels dat je operationeel aan het werk bent, nou, in de hotels. En ik weet zeker dat ik straks niet in een hotel hoef te werken, kom te werken. Dus dat trok mij niet zo. En toen kwam er een docent naar mij toe, puur toeval, en die zei van, goh, jij wilt er toch naar het buitenland, want er is een mooie plek in Japan. En die plek in Japan, dat is heel toevallig weer van een oud Saxion student. Dat is een Japanse man van nu, ik denk dat hij halfwege de 50 is. Hij heeft ook dus aan Saxion gestudeerd, in Deventer gewoond, maar dat is dus misschien wel 20 jaar geleden. Dus, ja, ik denk zoiets. En hij had via zijn netwerk had hij een bedrijf weten te vinden wat een facility management stagiair zocht. Dus, en zo was ik de eerste stagiair van heel Saxion die A, naar Tokio is geweest en B, naar dat bedrijf.
Wow. Want
want het bedrijf is een is Konica Minolta, is een technologie concern. Ze maakten vroeger printers en lenzen en projectoren en dergelijke. En nu leveren ze hele business solutions, dus alsnog printers, maar dan voor gigantisch grote bedrijven. Grote organisaties voor bijvoorbeeld een onderwijsinstelling.
Ja, en in wat voor schaal, hoe groot kan je toch weer mee vergelijken, denk je?
Ik geloof dat ze wereldwijd 40.000 werknemers hadden. En het hoofdkantoor zat in Japan, dus niet waar ik stage liep. Het hoofdkantoor zat ook in Tokio, maar in Tokio zelf staat er al 8 vestigingen. En dan leverden ze bijvoorbeeld aan een onderwijsinstelling Coca-Cola en enorme bedrijfcampussen waarvan de opdrachtgevers zijn. Nou, we willen het hele printen en het onderhoud, de levering, vervanging, noem alles maar op wat erbij komt kijken. Dat willen we uitbesteed hebben en dat deed Konica Minolta dan.
Oh ja, oké. En jouw eigen stage, wat hield dat precies in?
Ik liep mee met de facility management. Met de facility manager. Hij had de vastgoedtak van het bedrijf onder zijn hoede. En dat hield eigenlijk in. Naar Japan is de wereld van facility management in Japan is heel anders dan hier in Nederland. Of in West-Europa, kun je wel stellen. En zijn taak was om van elk stuk vastgoed, elk bedrijfspand wat ze hadden, om te beoordelen. Want vlak daarvoor was er een wet doorheen gejaagd in Japan, waarin stond alle openbare gebouwen die moeten een bepaalde aardbeving aan kunnen, als het ware. Even tussen haakjes, die moeten bepaalde schade kunnen, bepaalde zwaarte kunnen incasseren zonder dat daar aanzienlijke schade aan wordt veroorzaakt.
Gewoon echt een stevig kantoorpand dus.
Ja, zo kun je het inderdaad zien. Hij moest dus van elk kantoorpand wat ze hadden, en ik geloof dat door heel Japan, dat waren er ongeveer 130, en sommige die waren zo groot als de locatie van Saxion Deventer, en andere dat was zo groot als de lokale supermarkt. Dus heel veel verschillende bedrijfspanden. En daarvoor moest hij per pand kijken, oké, is het stevig genoeg? Zo ja, dan is dat fijn, laten staan. En wanneer halen we dan tegen de vlakte? En als dat niet was, oké, gaan we dan het ombouwen, gaan we het verbouwen, gaan we het slopen en zetten er iets nieuws neer. Dus ik heb daar een hele mooie inkijk kunnen zien van hoe de facility management wereld in Japan is, hoe die wereld in elkaar steekt.
Ja, en als je zei net dat er best wel groot verschil is tussen FM in Nederland en FM in Japan.
Ja.
In het kort, wat is nou het grote verschil eigenlijk daartussen?
Dan zou ik zeggen, Japan is onwijs geteisterd wordt onwijs geteisterd door aardbevingen, jaarlijks 1500. In Nederland heeft dat niet. Dus nee, iedere werknemer heeft daar niet aan. Ja, inderdaad, Groningen 1 of 2 per jaar, geloof ik, of iets vaker. Maar elk bedrijf in Japan heeft, of elke werknemer in Japan, heeft naast zijn eigen bureau of kantoor, heeft hij of zij ook zijn eigen helm. En dat was al mijn eerste dag. Ja, nu lachen we. Maar dat was al mijn eerste dag van, nou, hier is je werkplek. Dit is je laptop en je kantoor. En hier is je helm. En dat werd tussen neus en lippen door gezegd. Dus hoe ze daar voorbereid zijn op natuurrampen, waaronder orkanen ook. Orkanen en aardbevingen voornamelijk. Dat is enorm. Ze zijn er zo goed voorbereid. Dus dat is het grote verschil met facility management van West-Europa.
Heb je zelf ook enkele aardbevingen meegemaakt dan?
Ja, echt enkele veel. Ik zat dus op die maandag kwam ik op kantoor, toen kreeg ik mijn helm. En op de woensdag zat ik met diezelfde helm onder mijn bureau tijdens een aardbeving. Dat is geen grap.
Heftig.
Dus toen was ik nog minder dan een week in Japan. En je zit te werken en zoiets wordt natuurlijk niet aangekondigd. En nee. Op een gegeven moment alles begint te rammelen. En het voelt dan alsof een gebouw, en ik zat in een gebouw wat vijf verdiepingen hoog was. Alsof dat enorme gebouw even wordt opgepakt. En een paar millimeter naar links of naar rechts wordt geschud. En wordt even heen en weer geschud. En dan wordt het weer neergezet. Zo voel je het. Lampen rammelen. Printers geven. Printers die beginnen te schokken. Bureaus beginnen te trillen. Het is een heel surrealistische ervaring.
Wauw, heftig.
Ja. Dus ik heb meerdere aardbevingen meegemaakt. En dat is ook het enige wat ik echt heel erg... stom, dat klinkt heel gek. Maar daar kon ik niet aan wennen, laat ik het zo zeggen. De cultuurverschillen kon ik heel goed aan wennen.
Ja.
Maar de aardbevingen, ook midden in de nacht dat je wakker wordt. En dat je bed door je heen en weer gaat. En dat je kastdeuren openvallen. Ja, daar kon ik gewoon niet aan wennen. Dat vond ik elke keer heel erg eng.
Ja, heel begrijpelijk. Ik bedoel, wij in Nederland, ja, ik weet nog wel dat op de basisschool dat er een aardbevingje was geweest. En dat waren een paar trillingen. En iedereen was helemaal ondersteboven. Maar ik had niks gevoeld.
Ja.
Maar ik zou het me niet kunnen voorstellen dat er zoveel aardbevingen inderdaad plaatsvinden. Ja.
Maar onwerkelijk.
Even terugkomend op je stage. Dus nou, heel veel aardbevingen in Japan. In Japan of ook of vooral in Tokio?
1500 weet ik het van Japan. Nou, en daarvan een deel in Tokio. Maar sommige voel je niet eens. En ik kreeg een telefoon van het bedrijf. En die was verbonden met, volgens mij noemen ze dat de seismografen. Dus die nemen aardbevingen waar. En dan kreeg ik een sms'je van, aardbeving recht onder Tokio nu. Magnitude 3 op de schaal van Richter. 3, 4, 5, 6. Daar in die categorie heb ik ze meegemaakt. En dan voelde je dat niet. Omdat het of zo diep weg was. Of omdat je dat al niet eens meer opmerkt.
Ja. Ja, nee, precies. Ja, oké. Dat is wel spannend inderdaad, lijkt mij.
Ja.
Dus je ging mee met de FM'er van dat bedrijf dan. Om gebouwen te inspecteren. Om te kijken of ze bestendig zijn voor aardbeving.
Ja, voldoen ze aan de eisen. Eigenlijk zo kun je het best samenvatten. Ja. Voldoen ze aan de eisen, aan de nieuwe wetgeving gesteld door de Japanse overheid.
Ja, oké. Okay. En je liep data met hem mee of had je ook nog bepaalde eigen taken en verantwoordelijkheden?
Ik liep grotendeels met hem mee. Maar dan tussendoor kreeg ik ook opdrachten van zijn leidinggevende om uit te zoeken hoe facility management in Nederland was. Waar hoofdkantoren van concurrenten zaten. En waarom ze daar dan zaten. En, en daarnaast kreeg ik veel tijd om aan mijn eigen verslagen te werken.
Hoe ging dat?
Verslagen. Ja, dat ging heel goed. Ik kreeg daar heel erg de tijd voor. En als ik ook... Dus dat vond ik heel erg prettig. Ik kreeg heel erg de tijd om mezelf... klinkt heel cliché, maar om mezelf te ontwikkelen... in facility management, mezelf te verdiepen in facility management van Japan.
Ja, oké. Nou, mooi. Ja. En over Japan gesproken, dan had Jasper nog een hele mooie vraag over de cultuur.
Ja.
Ja, ik natuurlijk, Japan is natuurlijk echt, dat is totaal niet westers, dat is natuurlijk heel
anders.
Dus hoe ervaar je in het begin de cultuur? Was dat echt een shock? En hoe is het uiteindelijk, wat voor impact of wat voor belevenis heeft dat bij je achtergelaten?
Ja, er was niet echt sprake van een cultuurshock, omdat ik denk ik mede door mijn intermediair, dus die man die een Saxion had gestudeerd en die mij begeleidde tijdens het traject, Die was dus Japans, of die is Japans en die heeft in Nederland gestudeerd, dus die kent ook heel goed de cultuurverschillen. En hij behoede mij voor de grootste misverstanden, laat ik het zo benoemen. Dus die cultuurshock, dat viel heel erg mee. Ik heb wel heel veel geleerd in de zin van, ik ben een stuk dankbaarder voor de dingen die we hier in Europa hebben, in Nederland hebben, de zekerheden, de sociale zekerheden, de gezondheidszorg. Japan is een onwijs goed ontwikkeld land. Het is denk ik Azië's best ontwikkelde land. Het is ook een relatief duur land in vergelijking met bijvoorbeeld met Thailand bijvoorbeeld, maar dat is totaal niet beroemd onder backpackers. Dus die cultuurshock die viel mee. Ik had wel collega's waar ik heel leuk contact mee had, waar ik goed contact mee had. Maar dat was altijd vrij zakelijk, omdat zij niet wisten, wat kunnen we van elkaar verwachten. Dat klinkt misschien een beetje gek, is een beetje lastig om uit te leggen. Maar in een van de laatste dagen voordat ik vertrok, vroeg ze van, is het oké to have body contact? Dus ze wilde een knuffel. Ik zei, ja, tuurlijk is dat oké. Dus dat had ze al maanden willen vragen, weken, maanden willen vragen. Maar dat durfde ze pas op de laatste, in de laatste periode. Dus dat was denk ik een groot cultuurverschil, hoe we met elkaar omgaan.
Ja, puur de omgang, ja.
Ja, echt, maar ook fysiek. Als wij met bijvoorbeeld met studiematen in de kroeg hangen, dat zal daar nooit op dezelfde manier gebeuren als dat het hier in Nederland gebeurt. En daarnaast is gezichtsverlies en hiërarchie echt nog een groot iets daar. Als ik mailtjes eruit moest doen, dan moest eerst de naam van de directeur en dan de naam van de afdelingsdirecteur en dan de naam van de teamleider, dan de naam van de assistent-teamleider, bij wijze van spreken. En dan kwam mijn leidinggevende. Dus die moesten allemaal of toestemming geven ergens voor, of dingen accorderen voordat iets door kon gaan.
Mm-hmm. En was dat niet even wennen voor jou, of niet?
Ja, dat was heel erg wennen. Want als we hier op Saxion met een directeur, of met een raad van bestuur, of met een college van bestuur, is het geloof ik bij Saxion, als we met een college van bestuur willen spreken, dan in theorie is dat heel snel geregeld. Maar ik zou daar nooit als stagiair de directeur daar zou kunnen binnenlopen om iets met hem te bespreken. Dus dat ging allemaal volgens regels en procedures. En dat was iets waar ik me ook wel aan stoorde. Want op een gegeven moment wil je zaken gedaan krijgen. Maar dan kwam dat niet omdat ze zeiden, misschien is het beter om even te wachten. Want de directeur is nu druk. En dan was hij niet per se druk, maar dan vonden ze het gewoon geen geschikt moment dat de stagiair bij hem binnenstapte. En dat kon soms weken worden uitgesteld. Dus dat irriteerde mij wel redelijk. En ik denk dat andere stagiaires of andere westelingen in Japan dat heel erg herkennen.
Oké. Had je daar veel westerse mensen?
Nee. Heel weinig. Ik had één Duitse collega. Ik denk die man was 35, die jongen was begin 30. Een of twee Amerikanen van mijn leeftijd. En de rest was het allemaal Japans en Indisch.
Oké, wel een groot verschil inderdaad met hiërarchie en dat soort dingen.
Ja,
dat is wel. Ja, ik denk dat Japan ook wel bekend staat om een totaal andere cultuur, ook qua hiërarchie. Volgens mij, ik heb er inderdaad al wel wat verhalen ervan gehoord. Het is wel grappig dat nu bevestigd wordt. Mm. Hoe was Tokio zelf? Want Tokio is een wereldstad. Ik kan me voorstellen dat het daarom meer toeristen trekt dan de rest. En daarom ook een beetje verwesterd is, zeg maar, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Klopt dat? Of is het echt gewoon puur Japans?
Nee, dat klopt wel wat je zegt. Dat is inderdaad verwesterd. Je kunt heel erg een mix zien van meerdere wereldculturen. Dat vond ik zelf heel erg mooi. Je zag bijvoorbeeld aan de ene kant hele moderne torenhoge wolkenkrabbers. 400 meter daar, 400 meter hoog wonen voor de superrijken, is daar geen uitzondering. En daar stond direct naast zo'n wolkenkrabber stond, of bijvoorbeeld een achterstandswijk, wil ik hem nog niet eens noemen, maar stonden er hele gewone woningen. En daar stond weer een blok verderop, stond een tempel die letterlijk uit het jaar 1400 kwam, als je de westerse jaartelling aanhoudt. Dus zulke dingen op een straal van nog geen, of op een afstand van nog geen 300 meter van elkaar. Dus die verschillen in Tokio stad, zeker in het stadcentrum, die zijn enorm. Maar dat vond ik tegelijkertijd ook wel heel erg mooi om te zien, dat modern en eeuwenoude tradities zo eigenlijk met elkaar hand in hand kunnen leven. Want er is weinig sprake van geweld of van criminaliteit in Japan. In Tokio ook valt het dus ook heel erg mee. En dat is iets wat me ook heel erg is bijgebleven. Het samengaan van meerdere culturen. De eeuwenoude Japanse cultuur met tradities en met tempels en met schrijnen noemen ze dat. En dat is samen, ja, echt letterlijk recht tegenover torenhoge moderne wolkenkrabbers. Dus Tokio is zelf heel erg bruisend. Daar doe je het zelfs mee tekort. Maar als ik om 3 uur 's nachts ergens wilde gaan binnen indoor basketballen of indoor honkballen bedoel ik, dan kon dat. Ja. Dus dat is heel bijzonder.
Ja. Wat zou je zeggen dat de beste eigenschap dan is van de stad?
Ja, de diversiteit. Okay. Dat vond ik zo mooi om te zien. Hele oude inwoners die daar nog steeds wonen. Mensen ontvluchten. Dat zoals in Amsterdam zie je bijvoorbeeld dat steeds meer Amsterdammers het stadcentrum ontvluchten. A, vanwege de dure huurprijzen. En B, vanwege het toerisme. Maar in Japan valt het toerisme valt mee. Maar dus die Japanners die daar al hun hele leven wonen, ja, die wonen daar nu nog. Maar het is alleen een verschil dat er nu een zakencentrum naast hun deur wordt gebouwd.
Ja, het is dus hard aan het ontwikkelen eigenlijk.
Ja, ja. Dat, ja. Ja. En je zag ook heel erg Japan heeft heel erg twee gezichten. Maar je ziet aan de ene kant heel goed dat het eeuwenlang een eiland is, letterlijk en figuurlijk, dat het helemaal is afgezonderd van de wereld. Als ik met mijn stagebegeleider mee was naar een of andere uithoek in Japan, wat regelmatig gebeurde. En ik sprak daar mensen en dan hadden ze nog nooit van sociale netwerken zoals Facebook of Netflix bijvoorbeeld, hadden ze nog nooit van gehoord. En als je dan uitlegt wat Netflix voor een dienst is, nou, dan gaat er een wereld voor hen open. Terwijl als je dan in Tokio bent en je ziet daar zulke moderne gebouwen en restaurants waar je geen serveersters hebt, maar waar je eten letterlijk wordt geserveerd door robots, waar je biertje automatisch wordt getapt. Dat zijn echt, dat vond ik twee uitersten.
Ja, wat een kloof.
Twee hele mooie uitersten.
Ja, ja, dat hebben wij inderdaad nog helemaal niet in Nederland, nee, eigenlijk.
Nee, klopt. Nee, dat zie je echt hier nog niet.
Ja, oké. Okay. Heel interessant inderdaad. Het is echt een hele...
het is een hele bijzondere stad. Dus. Het is echt onwijs bijzonder.
Ja, ja, wauw. En dan nog even terug naar je stage. Wat zal je nou altijd bijblijven van je stage? Is het de stad Tokio? Of is het dan toch nog die coole activiteiten die je hebt gedaan? Of het wat je allemaal hebt geleerd? Wat blijft jou het best bij van je stage?
De cultuur van de Japanners. Hoe zij met gezag omgaan. Hoeveel respect ze daarvoor hebben. En niet alleen respect naar het gezag, maar ook naar de natuur, naar elkaar. Ze leven veel meer in harmonie met elkaar dan wij hier in Nederland doen. Dus daar denk ik dat ook echt nog een enorme les te leren is voor ons. Maar dat is iets wat me echt altijd zal bijblijven. Hoe zij het respect van de Japanners naar elkaar, naar natuur, naar dieren, naar mensen, naar de overheid, zonder dat het een dictatuur is. Want iedereen Japan is een democratie.
Ja, ook best wel bijzonder trouwens in Azië.
Dat klopt, zeker met China als buurjongen. Is dat, ja.
Ja, wauw. Ja, nee, ik had een hele leuke vraag, maar die ben ik even vergeten. Trouwens, mis je dat in Nederland? Dat mensen zo aardig tegen elkaar zijn, de socialiteit. Mis je dat nu je hier in Nederland bent?
Ja, vooral die eerste maanden. Als ik dan op social media iets voorbij zag komen, dat mensen geweld plegen tegen hulpverleners. Dat is wel in Japan. Niet, dat gebeurt niet in Japan. Dat gebeurt gewoon niet.
Ja.
Ik kan daar nog steeds met mijn gedachten niet bij dat mensen het in hun hoofd halen. Om hulpverleners te mishandelen, om het te benoemen, een naam te geven. Maar dat miste ik heel erg. Dat respect naar elkaar en ook naar gezag, ja, ik val in herhaling. Maar ja, dat vond ik zo onwijs mooi om te zien. En dan is dat hier zoveel minder. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld dat mensen via social media politici hier met de dood bedreigen. Nou, in Japan, ook, daar is gewoon geen sprake van. Er is gewoon echt geen sprake van.
Het is ook een beetje alsof je ziet van, oh, zo kan het dus ook.
Ja, juist. Ja, juist. En ik zeg echt niet dat Japan het perfecte land is en dat we allemaal moeten emigreren. Want er zijn tal van dingen die ze daar beter hebben, maar ook die ze daar minder goed voor elkaar hebben in vergelijking met hier in Nederland.
Ja.
Maar als er iets is wat ik mis, dan is het dat wel. Hoe mensen met elkaar omgaan.
Ja, oké. Okay. Ja, het is inderdaad. Ik snap ook niet dat het zo'n groot verschil is tussen mensen die zo heel respectvol voor elkaar zijn in Japan. Ja. Maar mensen hier in Nederland die inderdaad hulpverleners aanvallen en andere mensen.
Ja.
Dat zal dan door de cultuur komen, denk ik dan. En zo'n buitenlandse stage, hè, is dat dan alleen maar leuk voor de ervaring? Of heb je ook echt iets geleerd op gebied van FM of je eigen persoonlijkheid, zeg maar?
Ik denk vooral mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat die echt een enorme stap voorwaarts heeft gemaakt. Want je gaat natuurlijk uit huis. Ik hoefde gelukkig, dat klinkt heel gek, maar ik hoefde niet voor mezelf te koken. Dat zat erbij in.
Luxe.
Zes dagen in de week. Ja, dat was zeker een luxe. Dat was echt goed voor elkaar. Dus aanrader. Nee. Maar buiten mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik flink veel van facility management in Japan geleerd. Maar alleen al voor de ervaring zou ik iedereen aanmoedigen om naar het buitenland op stage te gaan. En misschien is Tokio wel een heel extreem geval, maar zoek eerst eens binnen Europa iets.
Zoals jij met Londen hebt gedaan, zeg maar.
Bijvoorbeeld, ja. Dat was een perfect opstapje hiervoor. Maar ga uit je comfortzone en natuurlijk dan ga je een keer op je bek en dan kom je erachter dat je dat Japanners bijvoorbeeld niet vrouwen de hand niet schudden of vrouwen altijd buigen naar elkaar of dat je je schoenen uitdoet. En ik ben nog de eerste keren dat ik mijn nette schoenen altijd aanhield en dat werd niet gewaardeerd. Toen ik dacht, nou, maar ik heb mijn beste schoenen aan, waar maken jullie druk om? Maar ja, iedereen loopt daar binnenshuis, loopt daar op schoenen voor binnenshuis. Een soort sloffen, pantoffels. Maar op zulke manieren, dan ga je op je bek en dan maak je een fout. Maar ja, daar leer je van en dat gebeurt je de één keer en dan gebeurt je misschien daarna nog een keer. Maar bij de derde keer heb je in de gaten, hey, als ze allemaal hun schoenen uitdoen, misschien wordt het tot tijd dat ik dat ook doe. Of als ze allemaal bepaalde rituelen die je oppakt, dat vond ik heel erg mooi.
Ja, dus, en zou je dan ook over jezelf kunnen zeggen nu dat je meer een betere kijk hebt over de wereld, zeg maar, om het heel breed te noemen?
Ik denk dat ik beter of breder ben georiënteerd. En ik denk ook dat ik minder snel een oordeel zal vellen over iets of iemand. Omdat je heel vaak het hele verhaal niet kent.
Ja.
Dus in die zin wel.
Ja, oké. Okay. En had je nog heimwee toen je daar was?
Heel veel. Echt heel veel.
Oh, echt? Oké. Okay.
Ja.
Niet bij van jou verwacht eigenlijk, maar...
Ja, dat was iets. Ik heb een heel goede band met mijn familie. Zeker met mijn zussen. En toen ik op een gegeven moment in de gaten, toen ik goed en wel was geland en mijn koffer had uitgepakt, dan check je eens hoeveel verder je verderop zit. En dat was geloof ik echt 10.000 kilometer. Dus dat was zo'n eind. En...
ja, dan raakt het je ineens wel.
Ja, juist. En je zit met zoveel uur tijdsverschil. Dus dat was wel echt een klap. Maar mooi vond ik begon brieven te schrijven. En als ik dan terugkwam van werk en de conciërge die zei van, oh, meneer Van Riel of meneer Vincent noemde ze me, we hebben een brief voor u. En dan kreeg ik een brief, een handgeschreven brief van mijn thuisadres. En dat betekent zoveel. En dan kun je die heimwee ook wel weer, nou, dan kun je dat weer aan. Dat klinkt misschien heel gek, maar dat geeft je wel moed om door te gaan. Maar ik heb wel een paar zware momenten gehad dat ik dacht, fuck, ik wil naar huis. Ik zit hier in mijn eentje in Japan. En in Wierden is nu dit aan de hand. Of dit is. Dan had ik bepaalde redenen om naar huis te gaan. Maar dat is. Ik ben heel blij dat ik ben gebleven uiteindelijk. Maar ik had heel veel heimwee. Maar het enige wat daartoe helpt is gewoon veel contact hebben en houden met de thuisgrond, met de familie, vrienden, broers, zussen.
Ja, ja. En ik had even je Facebook gestalkt toevallig. Ik zag dat jouw ouders ook langs zijn gekomen.
Ja, dat klopt. Ja, die zijn allebei langs geweest. Mijn moeder met haar vriend en daarna mijn vader. En die zijn allebei 2 weken geweest, of alle 3, 2 weken geweest. En dat was heel erg gaaf. Dat is me ook wel geholpen. Anders zou ik met oud en nieuw zou ik alleen zijn, want Japanners vieren nauwelijks oud en nieuw.
Oh ja.
En gelukkig zat ik nu met oud en nieuw met mijn vader in de kroeg. Dus dat maakte het een stuk beter.
Mooi man.
Ja. Ja, dat heeft ook wel geholpen. En dan kun je ook, dan krijg je ouders een beeld van waar je woont, wat je doet, waar je elke keer naartoe gaat. Want we gingen heel vaak naar dezelfde restaurantjes, naar dezelfde barretjes, naar dezelfde sportzaal, naar dezelfde, nou, noem maar op.
Oké, okay, ja, mooi.
Oké, nou, sowieso heel mooi verhaal tot nu toe. Is er sowieso nog iets dat je aan de luisteraar mee wilt geven, bijvoorbeeld?
Ik kan alleen maar iedereen motiveren, iedereen aanmoedigen om een buitenlandse stage, om een buitenlandse stage te lopen en te volgen. Het is zo'n verrijking van jezelf. Het klinkt super cliché wat ik nu zeg, maar het is zo'n gave ervaring.
Ja.
Ik kan het iedereen aanraden.
Gaaf. Ja, wauw. Ja, heel verhaal, Vincent.
Ja.
Heel leuk, Tokio, überhaupt. Echt
geweldig.
Dat het zo'n diverse stad is.
Ja.
Dat wist ik niet eens, dat het zo divers was. Ja, ik denk dat het interview wel tot zijn einde zit te komen. Heel erg bedankt voor je verhaal.
Ja, heel graag gedaan.
Ja, ik vond het in ieder geval heel erg leuk.
Ja, succes met jullie volgende FBS Talks.
Ja,
dus ik ben ook benieuwd wat daar, wie de volgende is die aan bod komt.
Ja, ja, er zijn echt heel veel studenten die in het buitenland toch wel op stage gaan, die toch die stap durven te nemen.
Ja.
Dus ja, hopelijk kunnen we ze allemaal spreken natuurlijk over die geweldige ervaring.
Ja.
Ja. Ja, nou, in ieder geval hartstikke bedankt. Ook voor de luisteraar. Hartstikke leuk dat je hebt geluisterd. We hopen dat het in ieder geval niet te langdradig was. En dat het wel in ieder geval informatief genoeg was. Zodat je weet wat Tokio nou precies is. Wat zo'n buitenlandstage nou precies inhoudt. En waarom Vincent nou eigenlijk heeft gekozen daarvoor. Ik hoop dat het jou heeft geïnspireerd om misschien verder te zoeken dan Nederland. En het zal alleen maar mooi zijn als wij jou meer kunnen aansporen tot een buitenlandse stage. Wil jij meer op de hoogte zijn van de podcast die wij in de toekomst gaan maken, die FBS Talks gaat maken? Check dan even onze social media platformen. Volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn. Daar zullen wij alle updates posten. En zo blijf je op de hoogte van alle dingen. Jasper, heb jij nog iets te zeggen?
Nou, ik zou sowieso zeggen bedankt Vincent voor dit mooie verhaal.
Ja, graag gedaan. Jullie bedankt jongens.
Ik heb sowieso nu weer een iets mooier beeld van Tokio. Ik zou er zelf ook wel een keertje heen willen.
Ja, 100%.
En, ik wil ook wel de luisteraar bedanken en ik hoop dat er nog velen gaan volgen.
Ja, Ik ook. Nou, Vincent, hartstikke bedankt en tot de volgende keer.
Jo, tot later.
Hey, later. Later. Thank you.